Een goedemorgen. Zijn er vragen?
Ik had graag wat toelichting op wat we vanmorgen gelezen hebben op bladzijde 5.
Uitstekend. Ja. Ik heb u met opzet de Hart Sutra gekozen. Een vrij onbegrijpelijk en merkwaardige tekst. Waar gaat dit in Gods naam over? Hè? Deze tekst die verwijst vrij precies naar teksten kunnen dat nooit, hè, want het is voor beide woorden, maar deze tekst is toch heel dicht bij het hart van waar het om gaat. En misschien om dat te illustreren zal ik een modern getuigenis lezen van iemand die een bepaalde ervaring heeft en die dat aan zijn zenleraar schrijft. Dus als u zenleraar bent, dan krijgt u allemaal van tijd tot tijd zulke brieven. Het is gevaarlijk om zoiets voor te lezen, want dat is een heel persoonlijk getuigenis. Dat wil niet zeggen dat het bij u zo moet gaan, dat je dat moet nastreven of dat dat het nu is. Maar dat gaat een beetje in de richting van die beroemde Hart Sutra. Ik ga het eerst het gelezen en dan kom ik terug op jouw vraag. Het is een tekst in het Duits. Hij is gericht aan Willigis Jäger, hè? Een van mijn zenleraren, die 90 jaar is geworden, hè, vorige maand. Dat is helemaal geen verdienste, hè, maar snotneus, hè. Maar goed, hij is 90 jaar geworden en is nog, nou ja, nog heel helder. Ik heb ook een brief van hem gekregen juist. En een van zijn leerlingen schrijft al dus. Verstaat iedereen Duits, anders vertaal ik het. Oké, ik zal het voor alle zekerheid vertalen. Ich habe den Tod besiegt. Ik heb de dood overwonnen. Hoe de dood overwonnen. Ze gaat dood hoor, die leerling. Brief. Die welt is samengebroken. Kein innen, kein außen, kein himmel, kein herde. De wereld is ineengestort. Geen binnen, geen buiten, geen hemel, geen aarde. Ik ben niets, kein persoon, kein mens, nur geist. Geist in dieser Bewegung des Schreibens. Dat is prachtig. Ik ben niets, geen persoon, geen mens, en dan nur geist. Alleen maar geest in de beweging van het schrijven, want zij is die brief aan het schrijven. Als het ego sterft, als wij inderdaad er niet meer zijn, dan zijn alle functies er nog. Wij kunnen praten, wij kunnen mensen begeleiden, ik kan mijn vaardigheden gebruiken, ik kan mijn kennis, maar er is iemand anders aan het stuur. Dat is niet meer ik, dat kleine ik dat ik denk, al die ervaringen, dat is een andere energie. Nur Geist, in die beweging des Schreibens. En dan kom ik terug op die vraag van in die, hè, er staat geen oog, geen oor, geen oog, hè, dat, die prachtige tekst, hè, dat, nou ja, ik vind die schitterend, omdat er inderdaad, natuurlijk is er een oor dat oort, natuurlijk is er een, maar wie ziet er? Er is geen ik dat ziet, er is zien, wauw, er is schouwen, er is een hele andere dynamiek. Misschien, hè, voor de christenen onder u, bedoelde Paulus dat met ik leef niet meer. Maar Christus in mij. Zoiets, er is iets groters dat mij bezielt en beweegt en dat is dat ene onbegrijpelijke leven. En dan gaat ze verder. Das ist es. Dat is het. Nur das. Nur der Strich. Dat is het. Nee, nu slechts dat haaltje met de pen. nicht mehr. Ich bin die Urwirklichkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Ich bin de Urwirklichkeit, zonder Begin, zonder Einde. Een ervaring die alle grote mystici weer doen, hè? Van ik ben. Voor Abraham werd, ben ik. Geen begin, geen einde. Abraham is al 500 jaar dood. Maar toch, deze ervaring waar we toe uitgenodigd worden door, hè, door ons oefenen, en die op den duur eens onvermijdelijk is voor ieder van u. Ik weet niet wanneer, maar dat is onvermijdelijk. Want dat is de werkelijkheid. Ik ben dus die oerwerkelijkheid. Ik ben das einzige in himmel und auf erde. Ik ben het enige op in hemel en aarde. Dat zijn namelijk de woorden van de Boeddha zelf, hè. Toen hij dus die grote verlichting, toen de morgenster opkwam op 8 december aan de horizon en hij de nacht door geworsteld en gemediteerd had en de morgenster zag opgaan, dan wist hij, ik alleen op aarde. Er is maar één werkelijkheid die zich manifesteert in alle dingen en dat ik alleen. Klinkt raar, hè? Nou, als je het niet begrijpt, uitstekend, hè? En als je het wel begrijpt, ook uitstekend. Het is maar in welke richting, hè? Maar als je zo met zulke achtergrond het evangelie terug gaat lezen, wordt dat ook heel anders. Het leven van Boeddha wordt heel anders. Dat is een ervaring die mensen nog altijd maken. In mijn sangha, in andere sangha's. En buiten de sangha's ook, hoor. Troostvol, hè? Ich bin das Einige in Himmel und auf Erde. Es ist das Einige im Himmel und auf Erde. Het ist das Einige in Himmel und auf Erde. Es ist das Einige im raumlosen Raum. Das ist moeilijk zu begrijpen, aber auch, das ist eigentlich nichts zu begrijpen. De ruimte en de tijd zijn constructen van ons brein. Dat is heel raar. Wij ordenen de werkelijkheid die wij door onze zintuigen krijgen in voor en na, achter en, hè? En voor en na en achter en buiten en binnen. En dat is normaal, want zo zit ons brein. En wij hebben tijdsbeleving. Maar die oerwerkelijkheid is voorbij ruimte en tijd. Het is heel onbegrijpelijk. En daarmee noemt ze dat als raumloze raum. Een ruimteloze ruimte. Want de ervaring is, als je het dus symbolisch zegt, dat het juist heel ruim is. Grenzeloos. Niet begrensd. Überall, jederzeit, jetzt. Und noch nirgendwo. Overal, ten alle tijd, nu. Het nu, dat is heel, ja, dat is natuurlijk een belangrijk thema in de meditatie. Hier, nu. Als ik aan het verleden denk, dat is een mentale constructie. Dat is iets, want dan moet ik beelden of herinneringen halen, hè, dus dat is voorbij. De toekomst is er nog niet. Ik kan wel zorgen maken en tobben. Zal het weer gebeuren? Hoe zal het morgen zijn? En dat is ook een mentale constructie, want ik weet niet hoe dat zal zijn. De enige werkelijkheid is nu. En het gekke is, dat nu is ook een, als we het zo zeggen, mentale constructie, want er is alleen maar, ja, en dan is er geen woord. Want nu, als ik nu zeg, dan is het al voorbij. Dan is er weer een volgende stroom van werkelijkheid die altijd, ja, present is. Nur das. Bäume und Häuser haben keine Farben und Formen mehr. alleen dit. Bomen en huizen hebben geen kleur of vorm meer. Dank je. Tuurlijk zijn ze, het is, alles is die transparante, lichtende werkelijkheid. Ik geef er nu weer woorden aan, hè, die zich uit in rood en blauw, maar het is één, het is geen vorm, geen, alles straalt. Alles is het oerlicht. Überall jetzt, ja, Bäumen und Häuser haben keine Formen mehr. Glasklar. Glashelder. Ohne Gefühl. Dit is gevaarlijk. Zonder gevoel. Zonder emotie. Wonderbaar. Ohne Gefühl, wonderbaar. Die twee woorden staan bijeen, dat is wel belangrijk. Want er is natuurlijk een vervulling. Er is een thuiskomen. Er is wel een vreugde, maar er is geen gevoel. Gevoel, dat is een ander niveau. Ohne Gefühl, wonderbaar. Er is wel een vervulling. En mensen die zo'n ervaring meemaken, weten dat dat het de bedoeling is van ons mens zijn. Daartoe zijn we op aarde, om dat te realiseren, wie we eigenlijk zijn en wat de wereld is en wat God is of wat we dat ook nog noemen, om dat te realiseren. Dat is de zin van ons leven, wat we ook doen. En we mogen vele andere dingen doen en die moeten we doen. Een goede oma zijn, een goede weet ik wat, uitstekend. Maar het doel is inderdaad dat diep te realiseren. Wonderlijk. Wonderbaar. Nur das Ticken der Uhr. Tik, tik, tik. Kein Unterschied zwischen ihr und mir. Nur tik, tik. Jede Augenblick Freude. Neu, aanmalig. Dus zonder gevoel wonder. Slechts het tikken van de klok. Tik. Tik, tik. Geen onderscheid tussen mij en de klok. Noor, tik, tik, tik. Jede ogenblik vreugde. Elk ogenblik vreugde. Noor, eenmalig. En altijd nieuw. Dus de tik is niet van, jeetje, ik ga me irriteren, want die klok ligt te tikken, dat is, dat, weet, er is geen irritatie, er is geen niks dat beweegt. Het is alleen tik. Het tikt en dat is altijd helemaal nieuw. Dat is een ja, dat kun je niet uitleggen, dat is een symfonie. Tik, tik, tik. Het koeren van de duif, hè. Dus zojuist, ik was even aan het wandelen en ik kwam hier voorbij de kerk en ik zag dus een witte tortel. En ze heeft waarschijnlijk daar nest gemaakt, hè, aan het front van de kerk. Ik denk, hé, de Heilige Geest is teruggekeerd in stijl. En wat zag ik? Ik ging verder. Een tweede tortel. Een tweede witte tortel. Tjentje. En dan een derde en een vierde. Er waren er vier die er waarschijnlijk broeden. Maar ik vond het zo mooi als, nou ja, ze waren naar huis gekomen. Hè? Prachtig. De vogel. Prachtig. Tik, tik, tik. Jede ogenblik vreugde, nur einmalig. Kein Welt, kein Körper, nur diese Schreiben. Dus geen wereld, geen lichaam, alleen maar dit, alleen maar de functie. Natuurlijk zit daar een lichaam, natuurlijk is er een wereld, is er een brief en papier en inkt en moet je dat. Maar dat is, het is allemaal, ja. Nur diese Schreiben. Wem zal ik danken? Wie moet ik nu dankbaar zijn? Ik bin es. Bin es. Bin. Nur sein. Kein Augenblick verzäumen. Dat is ook mooi, hè? Ik ben het. Ik ben. Ben. Het. Ben. Nur sein. Alleen zijn. Geen ogenblik verzuimen. Wat een leven, hè? Wij hebben zoveel verzuim. Wij verspelen zoveel tijd. Wij hebben zoveel langweilen. Verveling. Hè? Prachtige woord in het Nederlands. Verveling, daar zit veel in. Hè? Het is allemaal veel. Hè? En nu is er geen verveling. Is er, en er is niets te verzuimen, want alles is dat wonderlijke, dat wonderlijke dans van die, ja, die oneindige energie die het is. Nur dies. Ich habe Probleme, meine Namen zu schreiben. Ik heb problemen met mijn naam eronder die brief te zetten. Want wie tekent er? Wat noem ik mezelf? Het noemt zichzelf chef, of het noemt zichzelf Jan of Piet. Hè? Dat is even een modern getuigenis uit de 21ste eeuw, dus dat, hè, dat in een boek van Willig is. En ik zeg, er zijn veel van deze getuigenissen. En niet als norm nemen, niet als... Hè. En in de Hartsutra gaat het in wezen om dezelfde ervaring. Hè. Bodhisattva Avalokiteshvara. Een bodhisattva is een wezen hè, dat... opgaat in dat al ene en dus in die gelukzaligheid, maar zoveel lijden om zich heen ziet dat het zegt, ik stop en ik kom, ik word teruggeboren om anderen te redden. De bodhisattva is het, ik zeg, het Christus-archetype, maar dan in het boeddhisme. Ik ben er om mensen gelukkig te maken, want ik zie zoveel verdwazing, zoveel waanzin, zoveel niet thuis zijn. Hè? Dat is het wezen van de bodhisattva. En, lieve mensen, dat is ons wezen. Wij zijn in de grond allemaal bodhisattvas. Wij zijn er voor dat grote geheel. Wij leven niet voor onszelf. Wij leven om inderdaad meer licht, meer geluk te brengen, meer. Hè? En deze bodhisattva, Avalokiteshvara, dat is een... Sanskriete naam, in het Japans heet die Kanzeon, of in het Chinees Kuan Yin. Dat is de bodhisattva van het mededogen, van de barmhartigheid. Degene die luistert, wil dat zeggen. Diegene die hoort. Die elk zuchten van pijn beluistert en hoort en daar één mee wordt. En dan incarneert uit zijn gelukzaligheid, stapt en zich manifesteert, soms als mens... soms als kind, soms als ouderlint, soms als kat, soms als hond, soms als in ieder geval een wezen dat een andere mens geluk en verlichting brengt. Dat is het wezen van Avalokiteshvara, de luisteraar. Moesten wij toch maar eens echt gehoord worden. Moesten wij toch maar eens echt gezien worden. Het is een prachtig archetype. Het is het archetype dat in het Verre Oosten meer vereerd wordt dan de Boeddha zelf. Avalokiteshvara, Kuan Yin, Kanzeon, dat die vinden overal. En in de volksreligie zie je die dus ook. Avalokiteshvara was een leerling van de Boeddha. Was een man dus. En in het volksgeloof zie je die steeds meer vrouwelijke trekken krijgen. Wordt dat een soort Maria-figuur. En in sommige Kuan Yin-typen in China ziet je hem inderdaad met een kind. Een vrouw met een kind. Want het is de moeder van barmhartigheid. Het is diegene die hè, zo een grootmoederlijke tederheid. Want een grootmoeder die moet... Die eist niks meer. Een moeder die heeft nogal... Ja, maar mijn kind moet dat en die moet... Hè, maar een grootmoeder die kan gewoon het kind zien zoals het is en die, nou, die heeft een grootmoederlijk gevoel. Dat is Avalokiteshvara. En die geeft dus in deze tekst geeft die onderricht. Avalokiteshvara Bodhisattva, die was dus in diepe samadhi verzonken, zoals wij in de meditatie. En die oversteeg alle lijden en pijn door te zien dat de 5 skandas leeg zijn. Ja, wat moeilijk, hè? Skandas, dat zijn opeenhopingen, samenstellingen. Een van de skandas is bijvoorbeeld een zintuigelijke waarneming. Ik heb een oog en dat oog ziet prikkels, stimuli, kleuren, vormen. Hè? En die samenstelling is een beeld. Maar dat is wel samengesteld. En dat beeld dat wordt getransporteerd naar de neocortex. Hè? Een heel prachtig, ingewikkeld proces. Hè? En dat maakt daar een gedachte of een emotie of een gevoel. Dat is ook een skanda. Maar dat is allemaal samengesteld. En al die skandas, die vijf skandas, want dat zal ons te ver voeren. Hè, ons gevoel, onze gedachten, de impulsen, ons bewustzijn. Ik weet dat ik bewust ben. Dat zijn allemaal samenstellingen. En dat vormt mijn ego. Dat vormt mijn ik. En maar die skandas, die zijn in wezen leeg. Die hebben, natuurlijk zijn die er, dat zijn opeenhopingen, maar die hebben geen eigen substantie, die hebben geen eigen, dat altijd maar blijft. Want die veranderen altijd, dat is allemaal stroom. Dat is allemaal stroom. Ik kan het niet beter zeggen. Het is allemaal energiestroom. Dus die skandas, die hebben geen constante... Ik vind het altijd erg mooi als we hier zitten aan de stroom. Hè? En omdat de stroom een heel oud metafoor is voor de werkelijkheid. Ik kan niet tweemaal in dezelfde stroom afdalen. Als ik nu hier in de Maas afdaal, en ik kom hier morgen terug en ik zwem weer, ik neem weer een bad, dan is dat hetzelfde. De oevers zijn hetzelfde, de huis, die kerk staat hier nog, het pontje vaart over en weer, maar het is allemaal ander water. Zo is dat ook met ons. Wij zijn een stroom. Wij zijn een stroom van energie. En wij denken dat wij iets vast zijn. Chef is iets vast. Maar is dat zo? Wij zijn die oneindige stroom. Wij zijn die oneindige stroom en dat zit natuurlijk in ons systeem. Hè. Denk aan wat er allemaal gebeurt met onze gedachten, die prachtige dingen, met onze bloedsamenloop, met onze lymfe. En het leuke is, wij materialiseren ook altijd. Als ik kwaad ben, ik heb een emotie, dan gebeurt er iets anders dan... zijn de moleculen die dus, die neurotransmitters die dus de verbinding maken tussen die dendrieten in mijn neocortex, dat zijn allemaal kleine boodschappertjes die stromen en die paden vinden. Ik materialiseer dus die atomen met een elektrische lading, neurotransmitters noemen dat. En het leuke is, die gaan stromen en veronderstel dat het boosheid is, of ik ben gekwetst, dan hebben die als het ware een code, een sleuteltje, en die openen andere cellen waar ook pijn in zit, waar ook afwijzing in zit, en dus komt alle ellende weer naar boven. Gadverdamme, weer hetzelfde. Hij doet het weer. He? Dat noemt men het pijnlichaam. Want dat zijn banen die vroeger ook al, en die hebben eenzelfde soort slot. En dat ziet men, ik kwijt nu een beetje af, maar omdat dat zo belangrijk is voor de meditatie, omdat dat zoveel voorkomt, als ik, waar lijden de mensen nu onder? Dat is onder dat pijnlichaam. En dat wordt bijzonder actief bijvoorbeeld tussen partners. Want hij heeft dat al 10 keren gedaan en hij heeft me al 10 keren niet gezien en hij doet het weer en... weet je wel, en dan komt alle ellende en dat kan niet anders, hè? Dat kun je niet tegenhouden. Dat die sleutel, die, al die luikjes gaan open en daar zit heel de bubs komt naar boven. En dat kun je in jezelf voelen, dat kan zo je bewustzijn gaan vervullen dat er nauwelijks nog ruimte is voor dat stille witte licht, voor die gouden rand, dat vult bijna alles. Ik ben nu zo kwaad dat ik niet kan mediteren. Dat is niet waar hoor. Ga maar zitten als je heel kwaad bent. Je zult wel zien wat er gebeurt. Ga maar zitten als je heel depressief voelt. Als je weet niet. Hè? Ga maar zitten. Je zult zien dat dat werkt. Maar goed, het is om te zeggen, wij zijn die stroom. En is dan hetgeen dat jij mij gezegd hebt, waar ik door gekwetst ben, is dat dan zo kwetsend? Nee, dat is mijn pijn. Dat is mijn oude verdriet dat meespeelt. Dat is mijn oude sores die misschien al vanaf kind, of misschien zelfs vanuit vorige generaties. Want wij hebben niet alleen een individueel pijnlichaam, maar we hebben ook een soort collectief pijnlichaam. En als je vrouw bent, heb je een pijnlichaam dat waarschijnlijk een beetje groter is dan, ja, dan sommige mannen. Want die zijn al historisch onderdrukt en weggezet en niet serieus genomen. En hè, men vraagt mij wel eens, is een vrouw dichter bij de verlichting dan een man? Ja, soms wel. Juist omwille van dat grote pijnlichaam. Moeten ze wel, bij wijze van spreken, een uitweg zoeken. En zo hebben ze dus collectieve pijnlichaam. Het Joodse volk heeft een eigen pijnlichaam. De moslims hebben een eigen pijnlichaam. He, homofielen hebben een heel apart pijnlichaam, want dat is ook iets verschrikkelijk. Eeuwenlang niet gekend en gezien zijn. Waarom? De mensen zijn zoals ze zijn. Wat, zo heb je allerlei mensen die een eigen collectief pijnlichaam hebben. Wat er nu in deze sutra gebeurt, is Bodhisattva Avalokiteshvara, die in diepe inkeer verzonken, in diep een keer oversteeg alle lijden en pijn door te zien dat al die opeenhopingen van oorzaak en gevolg, dat die leeg zijn. Wauw. Dat is mooi. Dat die er wel, dat zijn opeenhopingen, hè, maar die desintegreren altijd. En jij kunt meer zijn dan die skandas. Dan die hopen die gemaakt in u. Hopen is een slecht woord hoor, maar dan die samenstellingen. Want al wat samenstellingen zal desintegreren. Alleen het pure ene blijft. Al wat samensteld is, valt uiteen. Denk maar na, dat is zo. En wij zijn samengesteld. Hè? Het lichaam valt van zijn leven uiteen. Terug in de moleculen en de atomen. En dat zal opgaan in planten en dieren. In... Dat is zo. Onze gedachten die... Pff, hè? Dat is ook een skanda. Die blijven niet hoor. Het is erg belangrijk om dat heel diep te zien. Wat is dan de werkelijkheid? Voorbij die stroom is het heel stil. Nou, ik wijd een beetje uit, maar ik vind het zo'n leuk, want het is altijd... er is een prachtig zen gezegde. Als ik ga, ga ik waar de stroom uitmondt. Als ik zit, zit ik waar de wolken geboren worden. Ik bedoel dit. En dat is heel mooi. We kunnen misschien morgen op verder gaan op die tekst. Hè, wat dat... Als ik wandel, ik doe loopmeditatie, dan ben ik in zo'n geestesgesteltenis dat alles het is. Waar de stroom is iets individueel, uitmondt in die oneindige oceaan. Bron van alle leven, bron van alle vormen. Dus als ik loop, ben ik altijd bij het totaal. Ik raak de aarde aan, ik raak het geheel aan. Van alle planten, dieren, bomen. Van al het vreugde, leed, van alle creativiteit, van alles. Ik loop daar middenin. Wauw. Ik loop waar de rivier uitmondt. Ik loop waar de rivier uitstroomt. En als ik zit, dan zit ik in dat pure. In die helderblauwe lucht. Dat is natuurlijk ook een symbool. Dat helderblauwe lucht waar je... Maar er zijn altijd weer wolken die opkomen. Maar ik ga niet in die wolk zitten, ik zit waar de wolken geboren worden, in dat pure. En daar zijn weer concentraties van gevoelens, van gedachten, van emoties. Maar ik zit waar de wolken geboren worden. En ik loop waar de stroom uitmondt. Wat een prachtige metafoor voor loopmeditatie. Doe dat. Als u het heel moeilijk krijgt, ga lopen en kijk dan niet naar iets afzonderlijk, maar kijk naar alles. Als het ware met 180 graden. Kijk en loop maar. Wedden dat alle emoties zo groot en hoe indrukwekkend ze ook op de duur zullen weggaan, loopmeditatie is een heel krachtig, prachtig techniek. Uiteraard, zitten is de koninklijke weg, maar lopen is geweldig. Als ik zit, zit ik waar de wolken geboren worden. Als ik loop, loop ik waar de rivier uitstroomt. Ik moest nog een kleinigheid zeggen van het huis hier.